Goedemorgen, dat is beter. Ik had hem nog op de mute staan. Ik moet even mijn verhaal opzoeken, want ik heb het niet op papier bij me. Ja, geroepen tot vrijheid, maar dat hangt dan weer onder een hoofdthema, uw wil geschieden. Dat is waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. En jullie kennen allemaal wel het Onze Vader, waarin die woorden staan, uw wil geschieden. En ik kan je vast verklappen dat zo kennen we meestal uit ons hoofd, hè, als we hem bidden, het Onze Vader. Terwijl in de nieuwe Bijbelvertaling staat inmiddels, uw wil worden gedaan. En daar kom ik nog wel even op terug later. En ik denk ook dat die vertaling beter klopt. Maar uw wil geschieden is wat er in ons hoofd zit. Ik kijk even naar of het daar ook lukt. Ik lees jullie uit Matteüs 10, vers 29 tot 33. Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor één duit? Het zijn woorden van Jezus. En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Wees dan niet bevreesd, gij gaat vele mussen te boven. En ieder dan die mij zal belijden voor de mensen, hem zal ook ik belijden voor mijn vader, die in de hemelen is. Maar al wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn vader die in de hemelen is. Eén zinnetje uit dezelfde tekst, maar dan in de nieuwe Bijbelvertaling. Wat kosten twee mussen zo goed als niets? Maar er valt er niet één dood neer als jullie vader het niet wil. Ik heb ze even naast elkaar gezet. Geen mus valt zonder uw vader, zei dus die eerste vertaling. En die tweede zegt, geen mus valt zonder dat uw vader dat wil. Dat is nogal een cruciaal verschil, zoals je wellicht hoort. Het eerste beeld uit dat er geen mus valt zonder dat de vader meevalt. Zonder dat hij erbij is. En de tweede, helaas dus die nieuwste vertaling, ik verbaas me daar ook over, zegt geen mus valt zonder dat uw vader dat wil. Even een grapje erbij. Zeeland, de watersnoodramp in 1953. Ik denk dat de meesten van ons dat hier niet hebben meegemaakt. Ik ben van 61. Maar half Zeeland heeft toen onder water gestaan. Dat was voor de Delta werken. En er zijn ook flink wat doden bijgevallen toen. We zien, ik zeg het hier voor de mensen er even bij, want die zien het er niet bij. We zien boer Jansen boven op zijn boerderij staan, omgeven door het water. En boer Jansen is er een van Zeeland. Nou ja, daar zijn ze wel heel doordrongen van. Als God het wil, dan kan je je niet verzetten. De buurman komt in een roeibootje aanzetten. En die biedt zijn hulp aan. Jansen zit met zijn gezin op het dak. Nee, roept Jansen, ik verwacht mijn hulp van de Heer, wat hij wil. Dan komt er een paar uur later een reddingsboot van de marine langs. En die biedt opnieuw hulp aan boer Jansen. Die daar nog steeds met zijn gezin en de hond op het dak zit. Nee. Ik verwacht het van boven. Ik verwacht mijn hulp van de Heer, wat hij wil. En dan tot slot hangt er een helikopter boven de boerderij van de kustwacht. In de laatste poging om Jansen van het dak af te krijgen. Nee, roept Jansen. Ik verwacht mijn hulp van de Heer, wat hij wil. Dan klinkt er opeens een donderende stem uit de hemel. Jansen, pak nou toch eindelijk mijn hand eens aan, man. Hoe zit dat nou met Gods wil? Ik kom zelf uit de protestantse gereformeerde traditie. En toen ik theologie studeerde in Kampen, toen zijn we nog eens een keer helemaal de Heidelbergse catechismus doorgegaan. Ik weet niet of iemand dat wat zegt, maar dat was een oud leergeschrift. En dat was de bedoeling dat er elke zondag een stuk uit in de middagdienst werd gelezen en over werd gesproken. En zondag 10 uit de Heidelbergse catechismus zegt: wat is de voorzienigheid van God? Dat is de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Dat is nogal wat, hè? Dus alles wat er gebeurt in je leven. We hebben een knetterdroge zomer gehad. Nou, dat komt dan allemaal uit Gods hand. Gezondheid en ziekte, allemaal uit Gods hand. Zo werd dat gezien, eeuwenlang. Rijkdom en armoede. Nou, dat is niet eens je eigen schuld. Nee, dat komt uit Gods hand. Uit zijn vaderlijke hand nog wel. Ik heb het altijd heel vervelende woorden gevonden, om het zo te zien. Ik kreeg er dit beeld bij, noem maar de volgende. God als een soort organist achter een knettergroot wereldorgel. En hij trekt dus aan een knop en hij drukt dus op een toets. En er stort een vliegtuig neer, zoals net weer gebeurd is in, wat was het, in Indonesië, met 62 doden. Die mus van het dak, God drukt even een klein toetsje in en er stort een mus van het dak. Pas in, in Rome lagen overal dode spreeuwen, hè, opeens op straat. Nou, God de organist bespeelt het orgel. Is niet bepaald een beeld wat mij nou na aan het hart ligt, waar je mee kunt worstelen. De volgende. En even de grotere crisis waar we met z'n allen in zitten, waarom jullie hier nu niet bij kunnen zijn. Gods wil, hoe zit dat dan met corona? Eerlijk gezegd, ik ben er al een jaar over aan het nadenken. Hebben we nou die crisis omdat wij mensen te ver zijn gegaan? Zijn we te veel zelf voor God gaan spelen en is hij even heel erg aan de handrem gaan trekken? Of is het omgekeerd? Wil God dat wij ons nu laten vaccineren? En wil hij de crisis juist voor ons oplossen? Gaan we dan weer net zo door als we voorheen bezig waren? Ik stond gisteren buiten en verrek, ik hoor weer eens een keer een vliegtuig. Ik woon in de Achterhoek, in Lochem. En voor de crisis kon je daar elke avond 6, 7 vliegtuigen tegelijk boven je hoofd zien en horen. En nu is het echt een uitzondering. Gaan we, als we gevaccineerd zijn, weer back to usual business? Terwijl we onderhand wel weten dat de schepping, dat de wereld die God gemaakt heeft, dat niet meer trekt. Zijn wij mensen niet veel te ver gegaan? Nou ja. Valt dus niet zo mee om te zeggen, wat is nou Gods wil? Ik denk dat jullie allemaal ook ervaringen daarmee hebben in je leven. Ik ben bij mezelf eens nagegaan hoe dat bij mij zit. En ik heb erbij gezet, Gods wil, achteraf kan ik het zien. Ik heb 3 plaatjes neergezet. En het eerste is een gebroken hart. Mijn eerste ervaring hiermee was dat ik aan het eind van de middelbare school een vriendin had. En we hadden 2 jaar dikke verkering. En toen zou ik gaan studeren in Kampen, theologie. En net in die zomer ging het uit. Zij woonde ook in Kampen. En ik vond dat heel moeilijk. Want wij waren er samen toch heel erg van overtuigd. Zij was ook gelovig. Dat het Gods wil was dat wij bij elkaar waren gekomen. En nog afgezien van het liefdesverdriet dat dat mislukte, kwam dit er nog eens bovenop. Waarom heeft God ons dan bij elkaar gebracht? Hoe zit dat? tweede plaatje zien jullie een dominee. Toen ik ergens aan het eind van mijn studie zat in Kampen en uiteindelijk naar een gemeente ging, toen heb ik heel vaak gedacht, als je me nou had gevraagd toen ik 16, 17 was, ga je later dominee worden? Dan had ik je keihard uitgelachen. Had ik echt niet gedacht. En ik heb dus ook heel vaak gedacht, hoe ben ik hier toch terechtgekomen? En daarvan had ik nou juist wel achteraf, nou ja, blijkbaar is zoiets dan Gods wil, dat zo je wegloopt, dat je geleidelijk die keus gaat maken. En dan zien jullie nog een derde plaatje in beeld. Een man met handen in het haar en een donderwolk boven zijn hoofd. Vele jaren later, zo rond mijn 40ste, raakte ik in een depressie, in een burn-out. En toen ben ik ook van de ene op de andere dag gestopt als predikant voor een paar jaar. En in het begin daarvan, van die jaren, was ik vooral boos op de kerk. Vervolgens was ik enorm boos op God. Waarom heb je me dit nou geflikt? Jij wou toch dat ik dominee werd? Waarom laat je me dan zo vastlopen? En uiteindelijk was ik vooral boos op mezelf. Hoe heb ik het nou zo ver kunnen laten komen? Dat het zo is gelopen. Door al die ervaringen, kom het volgende. Door al die ervaringen ben ik toch in de loop der tijd, volgens mij moet je hier als mens ook zelf een soort keuze in maken, kan het alleen maar aanreiken. Dit is niet de waarheid, maar zo ben ik het gaan zien. Hoe zit dat nou met Gods wil? Nou, die moet je zoeken. En ik heb getekend, even voor jullie hier ook, een ellips met daarin twee brandpunten. God en ik. En samen sta je in die ellips. En ben je voortdurend in je leven, jij en ik maken elke dag weer keuzes. En ik denk dat de kunst is dat je daarbij God betrekt. Dat je zijn wil zoekt, zeggen ze dan. Maar ja, dat is ook wel lastig. Maar dat je daarover voortdurend in gesprek blijft met jezelf en met God. De volgende. Voor mij is hierin gezichtsbepalend Jezus. Jezus volgen is voor mij moedig zijn. Als je alle verhalen leest rond Jezus, dan zie je, hij geneest heel vaak zieken. En hoe eindigen bijna al die verhalen? Hij zet een zieke op eigen benen. Hij wil dat je weer zelf gaat lopen en kiezen. Je mag ook kiezen, denk ik. Als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik toch ook heel vaak ben ik uitgegaan van mijn talenten en van mijn passies. En soms kom je wel eens op een dwaalweg terecht, maar misschien heeft dat ook wel weer een zin, dat je daar ook weer iets van leert. Maar je mag ook zo dapper zijn om uit te gaan van je keuzes en in die ellips van God en jou, dat je dan God om zijn zegen vraagt. Ik ben steeds minder gaan vragen, Heer, van hakt u even de knoop voor mij door. Ik denk dat God ons zo volwassen wil hebben, dat we ook echt zelf keuzes durven maken. In samenspraak met hem. En dat brengt me uiteindelijk tot het zinnetje, God brengt je soms op plaatsen die je zelf niet koos, maar hij gaat jou ook niks opdringen waar je ongelukkig van wordt. Dat is echt de les geweest toen ik in die burn-out zat als dominee. Dat ik dacht van ja, ik moet er nu even uitstappen. Ik word hier ongelukkig van. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dat is niet Gods wil. Om even het lijntje af te maken. We hebben natuurlijk die coronacrisis gekregen. Ik raakte in maart. Ik had al heel lang een eigen bedrijf. En ik had een baan opgezegd om daar helemaal in door te gaan. Ja, boem, toen kwam de crisis. En toen heb ik me weer gemeld als predikant. En in juni ben ik weer ergens begonnen als predikant. En nu word ik er wel gelukkig van, zoveel jaren later. Terwijl ik 15, 20 jaar iets anders heb gedaan. God wil ons dus in de vrijheid hebben, dat we durven keuzes te maken. Zijn wil betekent niet dat er een routetje voor je is uitgestippeld en die je dan maar even moet ontdekken hoe hij het voor elkaar heeft. en dat je daarop gaat lopen. Krijg je dan helemaal de vrije hand? Tweede lezing met jullie. Gelaten 5. Vers 13 tot 16 en 22 tot 25. Let op. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Nou, wat wil je nog meer dan zulke woorden horen in deze tijd van onvrijheid in corona? U bent geroepen, het is bijna een trompetstoot, geroepen om vrij te zijn. Als er iets Gods wil is, zegt Paulus, dan is het dat jullie vrije mensen worden. Vrijblijvend dan? Mag je dan doen wat je wil? We hebben natuurlijk heel veel debat in onze tijd over vrijheid van meningsuiting. Mag je dan maar roepen wat je wil? Komt wat achteraan, hè? Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het zou wel leuk zijn bij die vrijheid van meningsuiting als die twee eens in acht werden genomen. Zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Voor mij is Gelaten 5 die klaroenstoot van de vrijheid, geroepen tot vrijheid. Ik vind het ook heel diep. Niet je bent vrij, je bent geroepen tot vrijheid. Volgens mij moet je daar elke keer weer in fases van je leven mee bezig zijn om vrij te worden, vrij te blijven. Het is je roeping. Dat is voor mij een soort levensmotto en programma geworden. Toen ik in die burn-out zat en in die depressie, dat voelde als onvrijheid. Geen vrij leven. En sindsdien zal ik altijd weer, als ik in de knel raak, denken, ja, maar dit was niet de bedoeling. God heeft ons gemaakt om vrij te zijn. En om de vruchten van de geest in mij te laten groeien. Vruchten, dat ontspant me dan ook weer. Dat het niet alleen maar bikkelen is en elke keer weer zelf voor elkaar krijgen. Dat Gods geest in mij bezig is om vrucht te laten groeien. Uw wil geschieden betekent, wat mij betreft, ik zal uw wil doen. Als we dat bidden, zeggen we elke dag opnieuw, Heer, ik zal uw wil doen. Want Gods koninkrijk wil zeggen dat wij leven en handelen naar zijn wil. En dan komen al die grote dure woorden langs. Liefde, geduld, geloof, vrede, goedheid, zelfbeheersing, vreugde. Allemaal als vruchten van de geest, maar in vrijheid. Wij zijn dus geroepen tot vrijheid. En dat betekent uiteindelijk, we mogen vertrouwen op de geest. Dat schept de vrijheid. Ik doe het niet alleen. Ik sta er niet alleen voor, werd er straks ook gezongen. Voortdurend is de geest bij ons, aan het werk. En ik kan me nog steeds voorstellen dat je denkt, ja, allemaal mooi wat je zegt. Maar zo vrij ervaar ik het leven niet. Ik vind het soms toch een worsteling. En ik ben toch vaak teleurgesteld. Terwijl ik dacht dat ik zo met Gods wil bezig was. En dat het anders uitpakte. En als je dat zo voelt en denkt, tot slot nog deze woorden. Verhoord gebed. Thank you.
vroeg u om kracht, God.
U gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.
Ik vroeg u om wijsheid.
U gaf me problemen om te leren die op te lossen.
Ik vroeg u om voorspoed, Heer.
U gaf mij verstand en spierkracht om mee te werken.
Ik vroeg u om moed.
U gaf mij gevaar om te overwinnen.
Ik vroeg u om liefde.
U gaf me mensen om die te helpen.
God, ik kreeg niets van wat ik u vroeg.
Ik ontving van u alles wat ik nodig had.